Dankjewel. Iets met die microfoon, iets hoger of zo. Zo, hè? Zo is goed. Verstaan jullie me zo allemaal? Ja, hè? Nou, ik ben ook wel een beetje van Anneke, een beetje veilig van papier. Want we hadden maandag, ja, of dinsdag hadden we onze onderwijsmeeting en dan zou mijn preek voorbesproken worden. Maar zondag zei mijn laptop, ik heb er geen zin meer in. En dan ben ik zo dankbaar voor Peter. Want onze ICT'er is helemaal in een andere wereld. Die is niet bereikbaar op dit moment. Die doet op outreach en zo. En dan had ik een andere hoop. Dat was Joop. En toen zei Peter, maar kom eerst maar even bij mij. En hij heeft het weer opgelost. Dus het is een hele mooie dingen. Maar als hij het niet meer doet. Toen dacht ik, was zo blij. Het eerste wat ik gedaan heb, was toen die preek weer uitprinten. Ik had hem s'nachts. Ik slaap s'nachts niet zo goed, want het gaat al steeds beter, maar nog niet zo. Dus s'nachts doet die arm nog steeds een beetje pijn. En dan neem ik even een paracetamol en dan moet ik even wat afleiding hebben dat die een paracetamol gaat werken. Dus die nacht dacht ik, laat ik die preek proberen weer terug te halen. Dus ik had hem keurig op woordjes. Maar toen ik hem weer helemaal zag, dacht ik, oh ja, dat was toch ook wel belangrijk. Dus ik ga hem van papier doen. Ik neem jullie een beetje mee in het proces. Waar we allemaal wel een beetje in zitten. En ik ook wel. Van ja, de tijd waarin we leven. En ik zag een titel van een boekje. Heb ik zomaar gekocht. Dat doe ik niet zo gauw. Hoe vermoord je 11 miljoen mensen? Ik dacht, wat een titel. Maar ja, dan lees je weer zo'n boekje van. Gewoon door een grote leugens te vertellen. En dan schrik je weer. Dan denk ik, oh, en wat voor tijd leven wij nu dan? Dus, maar ik was nog niet zo lang geleden erg bemoedigd door iemand die iets uitlegde over de volgende gelijkenis. En die wil ik gaan lezen. Matteüs 13, vers 24, daar begint het. Matteüs 13, vers 24. Dat is de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Matteüs 13, vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield hij, dat is Jezus, hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de Heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in de bossen. Bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Ik heb dus net als René ook gekozen voor een gelijkenis over het zaaien. Alleen een beetje anders. Hè, René had het over het zaad dat op goede aarde en andere aarde viel. Dan ging het er eigenlijk om van hoe komt het woord van God bij ons binnen? Met de indringende vraag, mag het zo bij ons binnenkomen? Ja, zoals Jezus het bedoeld heeft. Maar deze gelijkenis gaat om heel wat anders. Het gaat hier om, het begint heel goed. Het gaat over het koninkrijk der hemelen. En Matteüs schrijft vooral voor de Joden. En de Joden gebruiken liever niet de naam van God. Dus het koninkrijk van God, of koninkrijk der hemelen, is hetzelfde. Het gaat over het koninkrijk van God. En het lijkt op iemand die goed zaad zaait op zijn akker. Nou, toen Jezus op aarde rondliep, ja, toen zei hij, het koninkrijk van God is nabijgekomen. En alles wat hij deed, was goed zaad. De paniek die op een bruiloft uitbrak, die veranderde hij weer in grote vreugde toen hij van water de beste wijn maakte. Hij genas en bevrijdde mensen, vooral op de Sabbat, zodat ze echte rust konden vinden. Hij gaf een weduwe, haar zoon die overleden was, weer terug en leefde. En ten diepste wat Jezus deed, nadat hij ook overvloedig eten uitdeelde, waar gebrek was, hij liet de weg naar het leven zien. Hij liet de weg zien naar God, zijn Vader. Ten koste van zijn eigen leven. Goed zaad. Wie wil dit niet? We willen allemaal, we hebben speciaal gebeden voor de zieken onder ons. Wie wil niet genezing? We zouden het veel meer willen zien. Allemaal goede dingen die hij deed. En toch kennen we die verhalen dat velen hem niet wilden. Heel vreemd. En in deze gelijkenis, wat me het eerste opviel, in deze gelijkenis wordt dat onkruid tussen dat goede tarwe gezaaid. Niet ergens op een apart plekje. Het wordt tussen die goede tarwe gezaaid. Nou is dat onkruid niet zomaar wat onkruid. Algemeen neemt men aan dat onkruid lijkt op tarwe. Alleen, het is giftig en de wortels zijn erg sterk. Dus je zou zeggen dat Koninkrijk van God is begonnen met Jezus, maar het valt wel samen met die boze wereld van nu. Het is er niet voor in de plaats gekomen. Dat verwachten de Joden. Die dachten als de Messias, als Jezus echt de Messias is, dan gaat hij ons redden van die Romeinse overheersing. Maar dat gebeurde niet en daarom haakten ook velen af. Want dat zou toch de Messias doen? Maar zo kwam dat koninkrijk van Jezus niet. Je zou zeggen, wij als gelovigen in Jezus zien het ook een beetje anders. We zeggen, het is gekomen, maar het is nog niet voltooid. Het is er, maar het is er soms ook niet. Kijk maar naar de gebrokenheid in de wereld. Jeff Fountain, die noemde eens een voorbeeld, dat vond ik erg leuk. Het is eigenlijk als een zwangere vrouw. Ze is met kind, maar je ziet het kind nog niet. Je zou kunnen zeggen, wij leven in die spanning. Tussen de tarwe en het onkruid. En ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar als het leven gaat zoals we wensen, zijn we eigenlijk niet zoveel bezig met het onkruid, met het kwaad. Maar als het leven niet gaat, als het nou persoonlijk is, kom je met vragen. Maar ook in het algemeen, zoals wij nu in die coronacrisis zitten, dan ga je wel een beetje afvragen, wat is dit nou? Waar komt dit vandaan? Waartoe leidt dit? Waarom is dit zo? En dat is eigenlijk, dan ga je opeens heel bewust worden van dat onkruid. En dat is eigenlijk door alle eeuwen heen al zo geweest. Als het niet goed ging, dan waren we ons opeens heel erg bewust van dat kwaad dat ons niet dat gaf waar we naar verlangden. Vrede, gezondheid, vrijheid. En dan op een gegeven moment kun je je overwoekerd gaan voelen door dat onkruid. En dan bestaat dat gevaar dat je de hoop op die tarweoogst die er echt gaat komen, gaat verliezen. Maar toen Jezus deze gelijkenis vertelde, toen wist hij al wat de Romeinen van plan waren. Ze zouden Jeruzalem innemen. Is ook gebeurd. 70 na Christus. En toen ben ik me af gaan vragen, door middel van die ook deze gelijkenis van en andere gelijkenissen, was het niet veel wijzer geweest van Jezus dat hij heel veel aandacht had gegeven aan dat Romeinse Rijk, aan hoe ze zich daarop moesten voorbereiden? Maar hij sprak meer over het koninkrijk. Maar hij wist wel wat voor toekomst ze tegemoet gingen. En dat ging hem erg aan het hart. Die ingrijpende woorden, Lucas 13. Dat Jezus, ik denk dat hij daar ook wel huilde. Het staat er niet bij. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt. Maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Maar als je deze verzen goed leest, lezen we dan juist niet de kern waar het om ging? Ze herkenden hem niet. De leiders, vooral de leiders, herkenden wel wat anders. Dat horen we vooral nadat Lazarus is opgewekt en dat nieuws als een lopend vuurtje door de omgeving ging. Johannes schrijft erover in hoofdstuk 11. Daarop riepen de hoge priesters en de fariseeën het Sanhedrin bijeen. Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen. En als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in. Dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen. Ze herkenden Jezus niet. En ze geloofden niet in hem. Ze waren bang voor datgene wat hen ook is overkomen. Maar goed, toen ik dan nadacht van waarom heeft Jezus niet meer tijd besteed aan die Romeinse overheersing. Toen dacht, waar heeft hij dan wel tijd aan besteed? Waar ging het hem dan wel om, naast dat hij zoveel over zijn koninkrijk sprak? En dan moest ik denken aan die laatste hoofdstukken van Johannes. Hoofdstuk 13 tot en met 17. Dan is hij alleen met zijn discipelen. Dat zijn eigenlijk zijn laatste woorden voordat hij naar het kruis gaat. En dat begint met 13. En dan gaat hij ze bedienen. Dan gaat hij hun de voeten wassen. En dan spreekt hij over hoe ze met elkaar om moeten gaan. Niet als de wereldheersers en heersen, maar elkaar dienen. En je moet eens kijken hoe vaak in dat hoofdstuk het woord later komt. Later, als de geest gekomen is, dan ga je het begrijpen. Hij praat heel veel over de Heilige Geest in die hoofdstukken. En hij praat, als je vooral in Johannes 15 denkt, heel veel over het liefhebben. Heb elkaar lief, heb God lief, gehoorzaam mijn geboden. En vooral blijf in mij, zoals ik in jullie wil blijven. Maar hij sprak ook met hen, heel realistisch, over het lijden dat zou gaan komen. Hij zegt, zoals ze mij vervolgen, zullen ze ook jullie naar plekken brengen waar je niet heen wilt. Maar wees niet bang. Ik heb de wereld overwonnen en mijn geest komt als een trooster, als een helper, als een gids die jullie bij zal staan. Daar was Jezus vooral mee bezig. Maar hoe kunnen wij nu die woorden concreet toepassen in onze tijd? Want als je een stukje geschiedenis kent, er is niets nieuws onder de zon. Er zullen altijd machthebbers blijven en zijn die hun wetten op ons leven willen leggen. Die controle willen uitoefenen, die de macht willen hebben. Ik noem er een paar die vooral ook in onze tijd wel erg naar boven komen. Sommigen bestaan al lang. Maar sommigen worden steeds actueler eigenlijk in onze tijd. De vrijmetselaars, die achter de schermen heel veel macht hebben. Vaak mensen van grote invloed. Een andere naam wordt ook wel eens gezegd, de elite. Je zou zeggen, de club van de grote rijkaards. Ik las deze week dat de man van Amazon is de rijkste man ter wereld. Dat soort rijkaards, die bijna alle bronnen op deze aarde in hun handen hebben. Niet alleen dat ijzererts en die olie, de aandelen, de data, noem maar op. Steeds, zoals een christelijke wetenschapper zei eens, na elke ramp komen de bronnen in steeds minder handen terecht. De elite. Maar wat dachten we van de Chinezen? De Chinezen die steeds meer grip krijgen op allerlei landen, maar ook op de zeeën. Ze hebben geloof ik alle historische boten die ooit naar de zeebodem zijn gezonken, al opgevist en weer verkocht. Sommigen zeggen het is de islam. De islam die vanuit dat rijke Midden-Oosten tot in alle uithoeken van de aarde haar tentakels uitsteekt. Ik weet nog in 1991 reden we met een trein helemaal van Surabaya naar Jakarta door Indonesië. En we reden soms door alleen maar bossen. Maar om de zoveel kilometer zag je een moskee. Er woonden nog helemaal geen mensen. Maar de moskeeën werden wel gebouwd. Of de groenen. De groenen, om ze maar even één naam te geven. Die van de aarde hun moedergodin hebben gemaakt. En alles moet onderworpen worden, zodat moeder aarde gered zal worden. En er zijn er meer, maar ik noem tot slot nog de wetenschap. De wetenschap die steeds meer de rol heeft gekregen, maar ook zichzelf wel toebedeeld, van eigenlijk God. onze antwoorden die feitelijk bewezen kunnen worden, dat zijn de echte antwoorden. En driftig zijn alle wetenschappers die daarmee bezig zijn, niet alle, velen op zoek nog steeds naar de origine van het begin van het leven. Dat kunnen ze nog steeds niet vinden. Maar als ze dat ontdekt hebben, dan kunnen we afrekenen met dat zogenaamde geloof in een God. Je zou kunnen zeggen, er is heel veel gaande. Het onkruid lijkt op de tarwe. Maar er heeft een heel andere wortel. Je zou kunnen zeggen, het zijn die valse religies. Soms noem je ze geen religies, maar het zijn bijna religies. Tegenover dat geloof in Jezus. En wat ik nou in onze tijd zie gebeuren is dat er veel verwarring is. Omtrent al die, ik heb er een paar genoemd, die machthebbers die ons onder controle proberen te krijgen. Ik was pas wel aan het opruimen en toen vond ik een interessant artikel, wat ik al lang in huis heb, waarvan ik niet meer wist, uit 2004. En het is van een katholieke professor. En ik lees er een paar zinnen uit voor. 2004 werd dit opgeschreven. De hoogste graden van de internationale vrijmetselarij zien de wereld als hun domein. Deze ondergrondse secte, met al zijn vertakkingen, vindt krachtige steun bij superrijke Anglo-Amerikanen. Zij sturen aan en vormen de harde kern van de New Age-elite, of de Nieuwe Wereldorde. Maar de doorsnee Europeanen en Amerikanen zouden schrikken van hun denkwereld als ze daaraan kennis hadden. Het gaat om de greep naar de macht op wereldniveau, volgens de utopische leugens van New Age. Via nationale en supranationale organen gaat het om een oorlog tegen de kerk. En de kerk is hier met een hoofdletter geschreven, want het is echt vanuit een katholiek perspectief geschreven. De katholieke kerk is dit. Het gaat tegen de nazistaat, tegen het gezin. En de dingen die hij noemt komen dichterbij die we wel herkennen. Tegen het gezin, tegen het eigendom, ten einde de wereld onder controle te krijgen. En er komt weer iets. New Age kent geen waarheid, nog goed en kwaad. Het kent geen schuld en boete, nog enig institutioneel gezag. Het kent geen onderscheid tussen de seksen. Alles is een keus, ongeacht welke. 2004. In het begin van de lockdown luisterde ik nog wel eens naar Café Weltschmerz. Dat is op internet, dat is een soort interview. En daar hoorde je soms mensen ook precies diezelfde dingen zeggen. Pas zag ik op internet Tim Gielen, die ook een verhaal in elkaar had gezet waarvan je zegt, daar is geen speld tussen te krijgen. Dat zijn dus die machthebbers die ons in de greep hebben of willen krijgen. Maar, deze katholieke professor, die noemt als een van de hoofdredenen waarom we vandaag te dealen hebben met dit soort machthebbers, de reformatie. Hij zei, die ketterse mensen die de moederkerk hebben verlaten, die hebben ruimte gegeven voor het individualisme, voor de verlichting, waardoor er vandaag de dag zulke soort krachten bezig zijn. Maar ik weet niet of jullie ze in jullie kennissenkring hebben. Ik heb ze wel. Die zeggen, het is juist de paus die de antichrist is. En die katholieke kerk die de wereld wil gaan overheersen met de paus aan het hoofd. En die eliteclub van rijkaards zijn inderdaad vooral Amerikanen en ook een paar Joden. Maar, en ze denken dat die dus over de hele wereld in handen hebben. Maar in Afrika is er veel meer mis dan alleen maar die invloed van die eliteclub. Want als je nu alleen maar kijkt naar Mozambique, waar weer van alle vreselijke dingen gebeuren, het zijn vaak de rijke machthebbers van Afrika met hun wit gewassen geld op Zwitserse banken, die dat stukje gebied waar weer olie gevonden is, alleen willen hebben. Waardoor die jongens uit die dorpen, die arm zijn, die gaan rebelleren en doen vreselijke dingen. Omdat die olie niet eerlijk verdeeld wordt over dat hele land, zodat alle mensen erdoor gezegend worden. En bovendien, naar Afrika kijkend, zijn het momenteel vooral de Chinezen die dat continent aan het overnemen zijn. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, die machthebbers, is het allemaal wel zo zwart-wit? En dat is die ene vraag. En de andere, wat die gelijkenis mij vertelt, er zullen altijd, dat koninkrijk, totdat Jezus terugkomt, is wel in die boze wereld gezaaid. Er zullen altijd machthebbers blijven. En het onkruid, dat denken we soms, dat de tarwe lijkt te overwoekeren. En wat ik een beetje zie gebeuren, als ik het een beetje volg wat op het internet en dat soort dingen, dat boezemt angst in. Dat boezemt angst in. En wat gebeurt er dan? Dan gaan we een bepaalde theorie verabsoluteren tot de waarheid. En dat gebeurt. En dat levert strijd op in families. Iemand zei, wij kunnen bijna geen familiebijeenkomst meer houden. Ook niet via Zoom. Maar er hoeft maar één verkeerd woord te vallen, of men valt er weer over en er is weer spanning. Die verwarring ontstaat ook binnen gemeentes. Maar niet alleen verwarring. Verwarring is één ding. Ik zeg altijd, verwarring is van de duivel. Maar goed, dat kan soms ontstaan. Maar die polarisatie, die boosheid soms. Iemand zei pas, ik ga me laten vaccineren, maar ik vertel het niet. Uit angst om tegenstand te krijgen. Om angst dat anderen zeggen, ga jij je laten vaccineren? Er is iets gaande. Niet alleen bij ons. Ik bedoel, dat was rondom de hele Trump-verkiezing. Of niet verkiezing, maar de verkiezing van de Amerikaanse president. Enorm veel polarisatie. En dan denk ik, want ik snap het wel. Want je wilt datgene wat kwaad is, dat wil je eigenlijk ook een beetje onder controle houden. En ik moet eerlijk zeggen, ik was amper tot een wedergeboren geloof gekomen. Dat gebeurde op de Evangelische Hogeschool. En ik zal het nooit meer vergeten dat één middag hadden we een gastdocent. Die, ik weet niet eens meer zijn naam. Die kwam één middag. Maar hij schreef van alles op en één woord schreef hij ook op. En dat was Illuminati. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord, maar later wel. En dat bleef hangen. Toen ik nog niet wedergeboren was, maakte ik op de PABO een scriptie over hekserij. Op de EH ging het over de weg naar Jeruzalem of de weg naar Babylon. Dus op een of andere manier trekt God me vaak, of God, ik weet het niet, maar het zit wel een beetje in mijn karakter, dat ik een beetje trek naar die kant. Dus ik lees in die gelijkenis niet van, we moeten dat kwaad bevechten. We moeten bezig met die Romeinse overheersers. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer, want als je het kwaad kunt bevechten, heb je het idee, je hebt het onder controle, je kunt het kwaad verminderen. Ja, maar dat staat er niet. Hij zegt, nee, laat het maar meegroeien tot de grote tarweoogst. En dan zullen ze verzameld worden, zonder dat de tarwe eraan gaat. Nou, Simon, dat weet je misschien nog, die was ook live aanwezig, die sprak over verstrikt zijn. Dat je ook bijna geen ruimte meer hebt om voor de overheid te bidden. Omdat je zo boos bent. Omdat ze wetten opleggen die ons te pakken willen krijgen. Maar dan dacht ik, ja, als ik dat allemaal een beetje meekrijg soms. Die polarisatie, die niet die liefde, maar dat je niet meer jezelf durft te zijn onder je broers en zussen. Herken ik dat in de woorden van Jezus, zoals hij met zijn discipelen sprak. In die hoofdstukken van Johannes, voordat hij naar het kruis ging. Ik denk wel eens, heeft het onkruid ons, tenminste ik denk dat wij onszelf de tarwe mogen noemen, we zijn volgelingen van Jezus, geloven dat hij onze Heer is, heeft dat onkruid ons niet een beetje te pakken? We kennen dat bekende citaat wel van waar je je aandacht aan geeft, dat groeit. Maar als ik aan het woord groeien denk, denk ik ook altijd aan het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is de bedoeling dat het groeit. En dat groeit doordat we leren te blijven in hem. Vooral lief hebben. Gods geboden gehoorzamen. En dan gaan we vrucht dragen. En hoe komt dat? Door gefocust te zijn op hem. Want wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er meer tarwe. Dat gefocust zijn op hem, dat betekent ook dat je je leven durft te verliezen voor Gods koninkrijk. dat is de minste willen zijn. En dat is lastig. Dat zit helemaal in ons vlees, dat willen we niet. Maar het is ook een keuze. Dat je blijft kiezen voor relatie en liefhebben. Ondanks meningsverschillen. Ik zeg niet dat er geen meningsverschillen mogen zijn. Maar dat koninkrijk gaat over dat liefhebben, die ander hoger achten dan jezelf. Want als jij zegt, ik heb gelijk en mijn waarheid moet de hele wereld weten. Als dat ten koste gaat van deze koninkrijksprincipes, dan weet ik niet of we nog wel bouwen aan Gods koninkrijk. En misschien lijkt het er een beetje op dat we de verliezers zijn vanuit het oogpunt van de wereld. Maar dan zeg ik hetzelfde om ook bijna mee te eindigen wat Simon zei. Maar als God voor ons is, wie is er dan ons tegen? Weet je wat ik zo'n bemoedigend hoofdstuk vind? Dat is Daniël 2. Want al die machthebbers, dat prachtige beeld van dat grote beeld van Nebukadnezar, dat wordt uiteindelijk weggerold door die steen. Dat koninkrijk dat niet door mensenhanden is gemaakt, dat rolt het weg. En weet je door wie dat weggerold wordt? Door de God van hemel en aarde. En die zegt onder andere in Psalm 50, die hele aarde behoort mij toe. Ik zei eens een keer tegen iemand die niets met dit soort verhalen te maken wil hebben, van bronnen die in minder handen komen. Want ik zie dat wel gebeuren. Toen zegt ze, ja maar, God heeft toch alle bronnen? En dat maakt je even weer wakker. En dat is de waarheid. Alle bronnen zijn in God. En ik denk als we ons zicht helder houden, dan zullen we niet misleid worden. Want we worden misleid. Dat is een stukje werkelijkheid. Openbaring spreekt er heel helder over. Johannes ook, in zijn kleine brieven. We worden misleid als we niet scherp onze blik op Jezus houden. En dat kan op allerlei manieren. We kunnen verblind raken, we kunnen verstrikt raken. We moeten elkaar wakker houden. En dat boekje, hoe vermoord je 11 miljoen mensen in de Tweede Wereldoorlog? Ja, dat was doordat vooral de Joden en anderen geloofden in die leugens die Hitler vertelde. En we moeten wakker blijven. En we moeten weten wat de waarheid is en waar we aan ons moeten houden. Maar we moeten geen werkelijkheid, waarheid door mensen bedacht, opgeschreven, tot die absolute waarheid maken. En iedereen vertellen, en zo is het. Want er zit ook daar tussen die, soms denk je zo'n mooi analytisch stuk, er kan geen spel tussen, ook daar zit nepnieuws. Tussen. Ook daar zitten bronnen tussen die niet genoemd worden, maar die, net als bij deze man. Wij zouden niet zeggen dat de reformatie, maar hij zegt die ketters hebben de moederkerk verlaten. Nee, ik denk dat er maar één is die kan zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus die kan zeggen, roept, kom maar, volg mij en hou vol, totdat ik kom, om jullie bij mij te brengen in mijn schuur. En betekent dit nou dat we allemaal maar in ons eigen huisje blijven? Niets doen? Weg bij die boze wereld? Nee, dat tarwe, dat werd gezaaid. Dat is het koninkrijk waar we bij horen. Dat onkruid is er. Maar Jezus zegt aan het einde, voordat hij naar de hemel gaat, ga die wereld in. Die wereld die ik heb overwonnen. Ga die wereld in. Blijf verkondigen. Blijf de mensen leren wat ik jullie allemaal geleerd heb in deze 3 jaar. En weet je, ik zal bij je zijn. Hij beloofde ze geen paradijs op deze aarde. Ze wisten dat ze hun leven misschien wel konden verliezen. En velen van de apostelen hebben het letterlijk verloren. Maar die steen die in Jeruzalem begon te rollen, die rolt vandaag dan over de hele wereld door. Ook al zien we het niet altijd, ook al horen we het niet. Dat is de waarheid. En voor mij heeft deze gelijkenis geholpen om ook een stukje werkelijkheid te accepteren. We moeten het kwaad niet accepteren. Maar we kunnen het niet allemaal overwinnen. En ik wil er niet meer mee bezig zijn dan met Jezus zelf om niet misleid te worden. En ik ben er nog niet helemaal uit, maar deze gelijkenis heeft me wel een stukje helderheid gegeven om ook over hoe ik over machthebbers uit onze tijd na te denken. Ik denk, ja, we hebben het gezongen. Jezus. En elkaar vooral blijven respecteren, liefhebben, Ook als we anders over dingen denken. Ik denk dat dat echt ja, een boodschap is van Jezus. Die ook die wereld zo nodig heeft. Die ook zo aan het rebelleren en schreeuwen is. Ze hebben een kerk nodig die niet uit elkaar spat van meningsverschillen. Maar die ondanks meningsverschillen elkaar vasthouden, liefhebben. Omdat hun koning dat heeft voorgeleefd. Zal ik bidden. Heer, als ik, wat ik vanmorgen uitbad, als ik gisteren keek naar dat Iranische echtpaar. Hoe ze dwars door al hun moeilijkheden heen. Ook een land waar machthebbers zijn die niet het goede voor hen willen. Dat ze zeiden, ja, dwars door alles heen. Gescheiden zijn door gevangenschap. We kunnen maar één ding. En we konden maar één ding. Dat was u vertrouwen. Dat bemoedigde mij zo. Ja, we kunnen wel vragen waarom hij dat doet. En dat mag ook wel. Maar God is God. En hij blijft degene die te vertrouwen is. Heer, en dat bid ik voor ieder van ons. Als we soms beangstigd worden door dingen. Dat we zeggen, moeten we dit nou echt wel doen? Gaat dit niet de goede, verkeerde kant op? Heer, help ons dan. Ons ja, rijke westerlingen die eigenlijk niet zoveel tegenstand hebben gekend in al onze laatste 75 jaar. Help ons dan te zien, Heer, dat u te vertrouwen bent. Dat u zegt, maar ik ben met je. Ik ben met je, ook als die wereld soms boos is. En uiteindelijk, ik heb die wereld overwonnen en uiteindelijk komt mijn rijk volmaakt. Vestig je ogen op mij. Heer, we hebben u daarin zo nodig. Help ons als ons vlees zwak is en als we wel die ander willen vertellen hoe het zit. Help ons als we verward raken in ons denken, als er weer een filmpje komt, of het nu wel of niet goed is om te vaccineren. Heer, help ons om in deze verwarde tijd te ontdekken dat u geen God van verwarring bent, maar een God van orde, van schoonheid en van overvloed. Neem ons zo aan uw hand, ook in deze coronatijd. Aan die machtige hand van Jezus, onze Heer. Die liefdevolle hand van uw Vader. En die hand van de Geest die altijd met ons meegaat en in ons woont. Dank u wel. Amen.